feiten.
30% van de files die zijn het gevolg van mijn en uw ego. Sven Marivoet, goedemiddag.
Goedemiddag.
Je bent verkeersdeskundige en collega's van u in Massachusetts in de Verenigde Staten die hebben de ochtendspits bestudeerd in 5 grote steden. Met name Lissabon, Porto, Rio de Janeiro, San Francisco en Boston. Hoe hebben ze dat precies gedaan, die ochtendspits bestuderen?
Ze hebben naar 2 dingen gekeken. In eerste instantie naar de karakteristieken van die stad zelf. En anderzijds naar alle informatie die ze hebben rond verplaatsingsgedrag. Dat zijn zowel enquêtes, maar ook zaken zoals GPS-traces, anonieme informatie van GSM en dergelijke.
Dat is natuurlijk een schat aan informatie. We hebben tegenwoordig allemaal een GPS en een smartphone. Dus dan kun je eigenlijk daadwerkelijk alle auto's bijna die in een stad rondvriemelen screenen.
Daar komt het ongeveer op neer en ik denk dat dat ook een van de tekenen van de moderne tijd is, dat we met dat soort technologie plots veel beter zicht krijgen op alles wat er in een stad gebeurt, zeker met betrekking tot mobiliteit.
En als je daar dan allerlei wiskundige formules op toepast, wat blijkt uit dat grote onderzoek in Massachusetts?
Dan wordt het pas leuk. In eerste instantie is het niet echt nieuw, dus verkeerskundigen weten al langer dat verkeer, dat is zoiets als strijden om een gemeenschappelijk goed. Hè. Men spreekt dan van vraag en aanbod. En basically komt het erop neer dat er te veel volk op hetzelfde moment op dezelfde plaats wil rijden. En iedereen doet dan wat hij denkt dat het beste voor zichzelf is, maar we weten al langer dat wat wij denken dat het beste voor onszelf is, dat dat niet per se het beste voor de maatschappij is.
Wat doen we dan verkeerd als we in de file zitten? Welke strategieën ontwikkelen we die de file nog erger maken?
Wel, door het feit dat we met z'n allen daar ter plaatse zijn, is al het grote probleem. Dus de capaciteit van de weg, is of van een stad in het algemeen, is sowieso overschreden op die piekmomenten. Dus
dat begrijp ik, maar hebben we het dan over mensen die kleine straatjes invriemelen of een kruispunt blokkeren door heel kort aan te sluiten op de voorganger, dat soort dingen?
Ja, in eerste instantie is het zo dat sluipverkeer en dergelijke, dat is er altijd. En inderdaad, alles zal benut zijn. En wat je nu zegt, is eigenlijk de essentie van filevorming in steden. Dus op autosnelwegen, gegeven dat we met te veel mensen er zijn, is dat omdat er mensen voor ons beginnen remmen en we krijgen een kettingreactie en hopla, we staan in de file. In steden is dat fundamenteel anders. Daar zit je inderdaad met al die kruispunten en alle interacties die we hebben. Dus de manier om daarin zeker al iets aan te doen is door de kruispunten zelf aan te pakken. Dat kan door intelligente verkeerslichtregelingen, door aanpassing van infrastructuur of misschien zelfs door andere routes te adviseren.
Ja, maar dus aangezien het kennelijk de aard van het beestje is de mens die kiest voor zijn eigen gewin, maar blijkbaar schieten we daardoor in onze eigen voet, want we staan met z'n allen 30% meer in de file dan eigenlijk strikt noodzakelijk zou zijn.
Exact.
Kunnen we chauffeurs beter opvoeden? Is dat een goed plan?
Ja, het is namelijk zo, als je kijkt naar gedragsbeïnvloeding, dat we min of meer aan het weggaan zijn van wat we vroeger de wortel- en stokmethodes noemden. Dus ofwel, ik bestraf je en ik slaag je als het niet goed doet en ik haal je een wortel voor je neus om je in de gewenste richting te duwen. Men ziet dat beleidsmakers meer, in het Engels heet dat nudging, ze gaan u zachtjes in een bepaalde richting duwen, zodanig dat uw mentaliteitswijziging langzamerhand ontstaat.
En dat nudging?
Nudging. Zachtjes duwen, manoeuvreren in de gewenste richting.
En is dat met een M of met een L?
Een N, nudging.
Nudging dus, zachtjes duwen.
Ja, hetgeen dat je op een pinbalmachine vroeger deed, daar gaf je ook een stevige tik tegen, maar nu doen we dat ietsje zachter.
Ja, en hoe zou concreet dat er kunnen uitzien, dat nudgen?
Wel, een van de zaken die steden kunnen doen is bijvoorbeeld hun parkeerbeleid aanpassen en op die manier mensen laten inzien dat het misschien in sommige instanties beter is om niet met de auto langdurig in het centrum te parkeren op straat. Men kan ook bijvoorbeeld bepaalde wegen aantrekkelijker maken. Men kan informatie via routeplanners geven, intelligente routeplanners, die het verkeer dan optimaal gaan verdelen, maar zodanig dat de stad het verkeer ziet staan waar dat de stad het wil. Dus niet dat het meer willekeurig is, dus de willekeur er min of meer uitnemen.
Ja.
Dat soort zaken is perfect mogelijk.
Nu, onze steden, Brussel, Gent, Antwerpen, die zitten murenvast op dit ogenblik. Zijn er steden die er wel in geslaagd zijn om de files met succes te bestrijden?
Er zijn zeer goede voorbeelden. Herinner u destijds toen de tolheffing werd ingevoerd in Londen en in een aantal andere steden. In eerste instantie werkt dat zeer goed, omdat op dat moment natuurlijk er minder verkeer is. En dat is net essentieel wat je nodig hebt. Natuurlijk verplaatsen de files zich, want ergens, dat verkeer moet ergens naartoe. En in veel gevallen is het nodig dat er eerst een mentaliteitswijziging ontstaat. En dan zien we dat in bepaalde Scandinavische landen dat soort dingen wel vrij succesvol gebeurt.
Dus tol heffen en dan vervolgens gaan mensen voor alternatieven kiezen. Ze gaan de auto thuis laten.
Het is niet later tol heffen. Tol heffen is een manier. Het is meestal een combinatie van maatregelen die nodig is om tot uw gewenst gedrag te komen. Tol heffen is, laten we zeggen, een stokmaatregel. Omdat je daar echt mensen fysiek laat betalen. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Zeker in de Scandinavische landen gaat men kijken naar mobiliteit aanbieden als een dienst, waarbij de stad probeert de mobiliteit in het algemeen als een dienst aan te bieden en niet zozeer als een gebruiksrecht dat iedereen heeft.
Een mobiliteit als een dienst, en wat betekent dat dan concreet?
De enige vraag die men zich daarbij moet stellen is, ik wil van plaats A naar plaats B en op dat tijdstip toekomen, wat is de beste manier voor mij en voor de stad? En dan wordt daar eigenlijk, men heeft bedrijven die daar rond opgericht zijn, die mobiliteitsoplossingen aanbieden. En dat kadert in het thema van slimme steden. Net omdat er meer en meer data beschikbaar wordt gemaakt, is het ook mogelijk om dat soort dingen te doen.
Maar bedrijven gespecialiseerd in het aanbieden daarvan, hoe werkt het dan concreet? Ik ben op plaats A en ik wil naar plaats C en dan contacteer ik dat bedrijf?
Je hebt een soort mobiliteitsabonnement bijvoorbeeld, waarbij dat je de meest recente informatie krijgt via een routeplanner. Die houdt rekening met de huidige situatie, met de toekomstige situatie, met de toestand van het openbaar vervoer en al die zaken. En die probeert u het beste reisadvies te geven.
Ah ja. En zo zijn er steden, Stockholm bijvoorbeeld, die redelijk filevrij zijn.
Dat is een voorbeeld daarvan, maar je ziet ook bijvoorbeeld in Tallinn, in Helsinki is men daar ook bezig. En zeer cruciaal daarin is ook natuurlijk de rol van openbaar vervoer. Maar daarbij moet je wel opletten dat het is niet zozeer bijvoorbeeld, we maken het openbaar vervoer goedkoper en dan komen de mensen vanzelf wel. Nee, er is een soort mentaliteitswijziging eerst nodig. En daarvoor is het soms wel nodig dat je een meer stokmaatregel treft waarbij dat je mensen laat betalen voor toegang tot de stad.
Ja, het is niet simpel. Je hebt daar lang voor moeten studeren, neem ik aan.
Ik denk dat we daar nog een tijdje mee bezig gaan zijn ook.
Ja. Maar improvisatie om een stad min of meer mobiel te houden, dat lost weinig op. Er is high-tech voor nodig, dat is duidelijk. Dankjewel, Sven.
Het is alleszins zo dat steden meer bezig zijn met dat soort zaken nu. En dat is wel vrij belangrijk.
We hopen op een betere toekomst. Dankjewel, Sven Marivoet. Goedemiddag.
Goedemiddag, graag gedaan. Dag.